Goedenavond. Ik kreeg al van tevoren een waarschuwing van iemand die zei, kijk maar uit dat ze je ruiten niet ingooien na deze avond. Ik zeg, van welke kant? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je het brengt. Misschien wel van beide kanten. Het is een zeer precair onderwerp. We hadden het straks in de gang even over schepping en evolutie. Daar kun je ook hevig over ruzie maken, maar dat raakt je toch minder in je persoonlijke alledaagse leven. Maar dit raakt niet alleen individuen, dit raakt ook gemeenten en de beoordeling van gemeenten. Van de week nog toevallig hoorde ik van een gemeente die er zeer diep onder geleden heeft. Een hele oudste raad die opgestapt is vanwege oneenigheid hierover. Het gedeelte dat ik gelezen, dat zou u meteen op het verkeerde been kunnen zetten, maar ik kom er straks op terug. Maak u zich geen zorgen, maar ik ga toch lezen uit Romeinen 1. En straks gaan we kijken wat dat te betekenen heeft, juist omdat dit gedeelte zo vaak in deze discussie geciteerd wordt. Romeinen 1, ik lees uit de Telos-vertaling. In vers 24 spreekt God over mensen die hij in de begeerten van hun harten overgegeven heeft aan onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die gezegend is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven en zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand. Zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. En daar het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verkeerd denken. Om dingen te doen die niet betamen, vervuld van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid, kwaadsprekers, lasteraars, godhaters, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen. De ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig. Die, hoewel zij de eis van het recht van God kennen, dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, ze niet alleen doen, maar ook een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ik zei het al, het is een onderwerp waarover nog zeer veel emoties kunnen losbranden. Eerlijk gezegd lijkt het er mij wel op dat we enige vorderingen hebben gemaakt. Als ik me herinner hoe, laten we zeggen, 30, 40 jaar geleden discussie daar voor het eerst over op gang kwam, dan zijn we toch wel een stukje verder gekomen. In die tijd had je nog echt mensen die zeiden, zulke dingen komen bij ons niet voor. Nu weten we dat heel veel mensen in die tijd niet de moed hadden om, zoals we dat noemen, uit de kast te komen. En openlijk bekend te maken dat zij over een homofiele geaardheid beschikten. Ik zeg het maar even voor het gemak, het is een bekend onderscheid, hoewel sommigen er helemaal niet aan willen. Homofiel, dan hebben we het over de geaardheid, net als bij heterofiel. En bij heteroseksualiteit, hebben we het over concreet seksueel gedrag. Het zijn met mensen van het eigen geslacht of van het andere geslacht. Dus dat even dat onderscheid. Ik zei het al, christenen reageren vaak nog steeds keihard. Een van de moeilijke dingen is daarbij, als je als ouders ontdekt, doordat je kind dat beleidt, dat kind een homofiele geaardheid heeft. Ik probeer me wel eens in te denken hoe dat zou zijn als ik dat zelf te horen had gekregen. Hoe ga je daarmee om? Je eerste reactie, die al vaak emotioneel is, vooral omdat je ook dacht, dat kan in ons gezin nooit voorkomen, je zal al ontzettend veel zeggen over hoe jouw kind naar jou gaat kijken als je dat eenmaal hebt opgebiecht. Want de schrik die je in je antwoord aan de dag zou kunnen leggen, zou voor dat kind al meteen kunnen betekenen dat je dat kind afwijst. Heel veel homo's zijn van de kerk en van het geloof vervreemd. Niet omdat dat nou eenmaal homo's eigen is, natuurlijk niet. Het is ons allemaal van nature eigen. Maar omdat wij zo hard reageerden, dat ze daardoor hun vertrouwen in de kerk hebben opgegeven. En dat betekent dan ook vaak helaas het vertrouwen in het geloof, in God zelf. Daarom, wat ook de uitkomst van deze avond is, dat is mijn allereerste prioriteit. Om de homofiele naaste of zelfs geloofsgenoot beter te begrijpen. En ook de nood van velen van hen voor wie het nog steeds heel moeilijk is om er openlijk voor uit te komen. Die nood te begrijpen en daarin naast hen te gaan staan. Mijn vrouw en ik hebben 25 jaar lang jeugdwerk gedaan. Dat is intussen ook alweer een hele tijd geleden. En in die jaren zijn wij verschillende van zulke jonge mensen tegengekomen. Die dat tegenover ons hebben uitgesproken. We zijn zelf ook door een leerproces gegaan. Vaak omdat wij de eersten waren tegen wie ze dat überhaupt durfden te vertellen. Laten we ook maar eerlijk zijn. Zelfs na die 30, 40 jaar zijn er nog heel wat misverstanden over homofilie. Ook onder christenen, of met name onder christenen. Bijvoorbeeld, neem het woord abnormaal. Daar kun je een ethische invulling aan geven. Daar komen we straks op terug. Maar biologisch weten we dat homofilie ook onder allerlei diersoorten voorkomt. En dat het dus behoort tot het normale spectrum van de beleving van de seksualiteit. Zowel bij dieren als bij mens. Biologisch gesproken. Straks gaan we nog naar een andere kant kijken. Wat ook intussen duidelijk is, maar dat is al enkele decennia gelukkig zo, is dat homofilie geen psychiatrische afwijking is. Heel lang stond het door de grootste psychiatrische organisatie van Amerika in hun handleiding vermeld als psychiatrische afwijking. En enkele decennia geleden is dat gelukkig geschrapt. Homo's hebben net zoveel of net zo weinig psychische problemen als hetero's. Misschien soms een beetje meer, maar dan komt dat door ons. Dan komt dat doordat ze vastgelopen zijn in de kerk, in het contact met anderen. Dus door die stigmatisering van onze kant kan het zijn dat ze misschien wat vaker bij de psychiater komen. Maar dat ligt dan niet aan die homofilie als zodanig. Ook is al heel wat onderzoek gedaan dat heeft laten zien dat homorelaties en heterorelaties psychologisch ook niet zo erg veel van elkaar verschillen. En zelfs dat homo-ouders niet per se slechter zijn dan hetero-ouders. Dat zijn al een heleboel van dat soort misverstanden die geleidelijk aan het verdwijnen zijn. Helaas nog lang niet bij iedereen. Het ergste wat je dus kan doen is al de homofiel zijn geaardheid te verwijten. Ruwweg heeft een mens een van vier temperamenten. Althans, dat is één theorie. Cholerisch of flegmatische, dat soort dingen. Je kunt iemand niet zijn cholerische geaardheid verwijten. Zo is die. Ik zal je nog sterker vertellen, als die eenmaal tot geloof gekomen is, is die nog steeds een cholericus. Alleen, door de Heilige Geest kan hij leren beter daarmee om te gaan. Je kunt iemands geaardheid net zo min verwijten als dat je hem of haar de blauwe of bruine ogen verwijt. Er zijn dingen gegeven met hoe jij bent. En dat kan niet verweten worden. Je kunt ook niet tegen iemand zeggen, dat gebeurde vroeger ook nog eens vaak. Ik weet niet of dat nog voorkomt, zou me verbazen. Maar ja, je weet maar nooit. Om tegen zo iemand te zeggen, ga maar een hetero huwelijk aan, dan gaat het vanzelf over. Dat is de grootste dwaasheid. Ik herinner me een man in Nederland die, nadat hij tot geloof was gekomen, ook meende dat hij van zijn homofilie verlost was. Zelfs een hele bediening op poten heeft gezet om homofielen te helpen. Misschien zelfs wel om van hun geaardheid af te komen. Hij is een huwelijk begonnen. En na, ik meen 20 jaar, moest hij er eerlijk voor uitkomen. Het werkte niet. Ik ben nog steeds een homo. Ik heb mezelf voor de gek gehouden. En hij is gescheiden en dat hele werk heeft hij eraan gegeven. Ik wil zeggen, dat kun je hem verwijten. Dat kun je ook met ons allen verwijten dat wij zo denken. Het gaat wel over als. Of ook, het gaat wel over als je maar eenmaal een christen bent. Want een christen leeft door de kracht van de Heilige Geest. Ja, maar ook door de kracht van de Heilige Geest is de cholericus of de flegmaticus nog steeds een cholericus of een flegmaticus. Alleen, hij leert er beter mee om te gaan. Geen homofiel is ooit, doordat hij tot geloof kwam, een heterofiel geworden. Ik ga het straks afzonderlijk hebben over de genezingsbediening, de bevrijdingsbediening. Maar nu al zeg ik, voor een heleboel mensen is dat helemaal niet de weg als je dat per se al zou willen. Er is nog wat anders, daar kom ik straks nog wel even op terug. Iets kan zondig zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het misdadig is. Het kan zondig zijn in de ogen van God bepaalde relaties te onderhouden. Maar misdadig is heel iets anders. En christenen waren van huis uit geneigd dat allemaal op één lijn te stellen. Vooral onder verwijzing naar Sodom. Daar hebben we het ook nog over. We hebben een drukke avond voor de boeg. Nee, je kunt het niet op één lijn stellen met roof of met verkrachting of wat dan ook. Je doet er niemand schade mee als je homo bent. Daarom kan het nog best zondig zijn, daar moeten we het over hebben. Maar je moet het niet allemaal op één lijn stellen. Je hebt zonde en zonde. Een heel moeilijk onderwerp waar ik eigenlijk maar weinig over zeggen wil, omdat het A niet zoveel zin heeft en B de meningen daarover nog zeer verscheiden zijn. Dat is, wat is nu eigenlijk de oorzaak van homofilie? Ik zou bijna zeggen, wat is de oorzaak van heterofilie? Zijn er genetische oorzaken in het spel? Kan zijn. Hebben vroege ontwikkelingen in de baarmoeder enige invloed op die ontwikkeling? Ja, dat kan zijn. De plek die je inneemt in het gezin, wat betekent het als een moeder teleurgesteld is dat ze een jongetje heeft gekregen en dat jongetje zijn hele jeugd opvoedt als een meisje? Zou dat invloed kunnen hebben? Heeft dat invloed als je als jongen of meisje seksueel misbruikt bent in je jeugd? Eigenlijk weten we van heel veel van die dingen door het enorm toegenomen onderzoek vaak haast nog minder dan we dat enkele tientallen jaren geleden meenden te weten. Daar komt nog bij dat seksuele oriëntatie ook fluïde is, zoals we dat noemen. Je hebt geen 100%ige hetero, je hebt geen 100%ige homo. Het is een hele as waarop je je eigen seksualiteit kunt projecteren. En dat kan ook nog eens veranderen met de verschillende levensfasen waarin je je bevindt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat in onze tijd een belangrijke rol speelt, maar ook bijvoorbeeld in het oude Griekenland en Rome, de mode homoseksualiteit. Mensen die van huis uit een hetero aanleg hebben, maar onder bepaalde culturele factoren toch in het homoseksuele circuit belanden. Dat zijn allemaal mogelijkheden, maar uiteindelijk doet dat er niet zoveel toe. Iemand die ontdekt in de puberteit, als jongen, ik val op jongens. Een meisje dat ontdekt, ik val op meisjes, veel meer dan op jongens. Die heeft niet zoveel boodschap aan de vraag, waar komt dat nou allemaal vandaan? Wat zijn nou de oorzaken daarvan? En bovendien, en dat ontdek je natuurlijk ook in de puberteit, als je bezig bent je identiteit te ontdekken. Seksualiteit is zo'n ongelooflijk belangrijk onderdeel van je wezen als mens. Het is niet een optelsom. Je kunt zeggen, goed, ik ben dit of dat. En daarnaast heb ik nog, en dan noem je een of andere kwaal op, of een of andere lichamelijke eigenschap op, als dat je net zo goed weg kan denken en dan verandert er niet zoveel aan het beeld dat ik van jou heb. Nee, dit is zo diep verweven met jouw diepste wezen en ook met jouw sociale gerichtheid op andere mensen, mensen van het eigen geslacht of van een ander geslacht. Het is totaal gebeurd. Zowel de homo als de hetero heeft, dat zo zijn we gemaakt, een geweldige behoefte aan iemand tot wie je ook lichamelijk aangetrokken voelt, maar bij wie je ook genegenheid zoekt en geborgenheid zoekt. Dat hoort bij onze menselijke geaardheid. En dat gaat zo diep dat ik daarom gezegd heb, zeg maar niet te gauw, och, naast alles wat je bent, komt dat er ook nog eens een keer bij. Ik herinner me, het schiet me zomaar te binnen. In onze jeugd werd wel eens verteld dat straks in de hemel dan zullen de verschillende geslachten opgeheven zijn. Want er staat, we zullen zijn als engelen in de hemel. Dan vind ik dat een slap bewijs. Want je seksuele geaardheid, of je nou homo of hetero bent, of je nou man of vrouw bent, is zozeer verweven met het soort persoon dat je bent. Dat het eigenlijk een heel naïeve gedachte is om te denken dat je dat er zomaar van weg kunt denken. En dan hou je toch nog diezelfde mens over. Nee, dan hou je helemaal geen mens over. Er is nog een ander ding. Het zijn vaak een beetje losse dingen die ik zeg, maar die moet ik het op een of andere manier uitzien te krijgen. En dat is ook dat één heel belangrijk argument dat van wereldse zijde vaak aangevoerd is dit. En dat is dan vaak een verwijt aan christenen die zeggen, je mag wel homofiel zijn, maar je mag niet homoseksueel leven. Dat zijn de mensen die zeggen, seksualiteit is zo belangrijk, je kan eigenlijk niet leven zonder seksualiteit. Dat is nogal overdone. Er zijn ontzettend veel mensen in deze wereld die, tenzij dat ze naar de prostituee gaan, die geen relatie hebben. Die ongewild ongehuwd zijn, die weduwe of weduwnaar zijn. Of een partner hebben met wie een seksuele relatie niet langer mogelijk is. Laten we dat opzicht niet naïef zijn. Heel veel mensen kunnen heel goed functioneren ook zonder seksualiteit. Niet dat dat ideaal is, maar het kan wel. Het is een beetje overtrokken in onze overstekste tijd om te zeggen dat het wreed zou zijn om tegen de homofiel te zeggen, jij mag geen seksuele relatie aangaan. Als we dat al tegen de homofiel zouden zeggen, dan zouden we dat net zo goed zeggen tegen de weduwe of de weduwnaar of de ongewild ongehuwde persoon die ook geen andere levenspartner heeft of kan vinden. Laten we daarin niet overtrokken reageren. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die vrijwillig ongehuwd zijn. Dat zijn niet alleen maar katholieke priesters, die heb je ook in de protestantse wereld. Het is daar een beetje, er zijn wel meer parallellen met de toespraak van de vorige keer over echtscheiding. Maar de Heer Jezus de lat heel hoog legt. En de discipelen morren daar een beetje over. Want die zeggen, ja, als het zo is, wie kan dan, hoe kan je dan trouwen? Dat is veel te riskant. En dan zegt de Heer Jezus die belangrijke woorden, wie het vatten kan, die vatten het. En ik heb dat zo uitgelegd de vorige keer, dit is de hoogste lat. En hij legt de lat vaak hoog. Dat ga ik vanavond ook proberen te doen. Maar hij is ook vol deernis en begrip naar de mensen toe die deze hoge lat niet halen. Je hebt mensen die vrijwillig celibatair zijn. Je hebt er ook heel veel die onvrijwillig celibatair zijn. De Heer Jezus legt de lat hoog. Wie het vatten kan, die vat het. Ik zal straks daar een voorbeeld van geven. Een argument dat ik vroeger nog wel eens hoorde, ik herinner me een radioprogramma waar ik aan deelnam. Daarin zei iemand, homoseksualiteit kan nooit goed zijn, want het kan niet leiden tot zwangerschap, tot bevruchting. Later pas begreep ik eigenlijk wat een misplaatst argument dat is. Dat is eigenlijk een beetje een middeleeuws argument dat de seksualiteit uitsluitend staat in dienst van de voortplanting. Zelfs in het oude Rooms-Katholieke formulier staat nog dat mensen met elkaar trouwen in verband met de voortplanting. De protestanten ontdekten gelukkig dat er nog een factor was dat mensen trouwen uit liefde. En heel belangrijk is dat in Genesis 2, in dat zogenaamde tweede scheppingsverhaal, gesproken wordt over de lichamelijke aantrekkingskracht tussen man en vrouw, zonder dat daarbij over voortplanting wordt gesproken, zoals in hoofdstuk 1. Of neem het hele boek Hooglied, dat eigenlijk door en door van erotiek vervuld is, terwijl het nooit gaat over de voortplanting. Met andere woorden, in Gods scheppingsorde, anders dan in het dierenrijk, is de seksuele relatie tussen twee mensen helemaal niet zo nauw gekoppeld aan de voortplanting. Mensen hebben onnoemelijk veel meer seks met elkaar dan alleen maar met het oog op de voortplanting. In verre weg de meeste gevallen. Daardoor, in tegenstelling tot het dierenrijk, kunnen mensen gemeenschap met elkaar hebben, ook als de vrouw zwanger is, of ook als ze allang geen kinderen meer zou kunnen krijgen. Want de seksualiteit heeft onder mensen, naar Gods bestel, een veel grotere plaats dan alleen maar in dienst van de voortplanting. Dus ik heb dat nooit een erg sterk argument gevonden. Nou goed, laten we gaan kijken naar enkele van de belangrijke uitgangspunten. De bekende schriftplaatsen die geciteerd worden. En ik ga meteen beginnen met een krachtige stelling. Sommigen van u kennen die al lang, voor anderen is het misschien toch verbazingwekkend. En die stelling luidt, in de Bijbel wordt nergens gesproken over homofilie. Er wordt wel gesproken over homoseksueel gedrag. En ik ga de stelling aan dat dat in de meeste, zo niet in alle gevallen, homoseksueel gedrag van hetero's is. Het probleem van de homofiele geaardheid en de worsteling die mensen daarmee kunnen hebben. En de vraag of je een andere relatie, een duurzame relatie met een andere homofiele persoon kunt aangaan, komt in de Bijbel niet voor. Dat is zo belangrijk. Er wordt nog te vaak met Bijbelteksten geslingerd en ik ga de belangrijkste met u doornemen. Ik begin met Sodom. Ik sprak nog niet zo lang geleden met iemand die werkelijk naïefelijk dacht dat al die mannen van Sodom homo's waren. Natuurlijk waren ze dat niet. Zelfs vandaag aan de dag zijn homo's hoogstens een paar procent van de bevolking. Dat zal in Sodom niet anders geweest zijn. En het is ook merkwaardig dat, u weet, ze wilden gemeenschap hebben met de engelen. Dus ze wisten niet dat het engelen waren. Gemeenschap met mannen. Het is een beetje hetzelfde als in de Richteren 19 met de mensen van Gibea. Wat zij wilden was niet homoseksuele relatie omdat zij homofielen waren. Dat is ook een verwijt dat hen nooit in de Bijbel gemaakt wordt. Wat zij deden was eigenlijk iets wat in de Bijbel buitengewoon hoog wordt aangeslagen als misdaad, als overtreding. En dat is een gebrek aan gastvrijheid. Het vernederen van de vreemdeling door middel van een groepsverkrachting. Dat is wat er gebeurde. De Bijbel verwijt ze ook niet dat ze omgang hadden als mannen met mannen. De Bijbel verwijt ze, ik lees dat in Ezechiël 16, de trots en de overdaad, de zorgeloze rust die er in Sodom was. Ze ondersteunden de ellendigen en de armen niet. En de Heer Jezus in Matthäus 10 en in Lucas 10 verwijst naar Sodom en Gomorra niet omdat ze daar homoseksueel gedrag gepleegd hadden, maar omdat zij de gastvrijheid niet beoefend hadden. Wij kennen dat eigenlijk niet meer zo, maar de gastvrijheid jegens de vreemdeling, letterlijk betekent dat liefde voor de vreemde. Jegens de vreemdeling die niet opgevangen wordt, maar die verkracht wordt, dat is iets dat zo eindeloos ver afstaat van de kwestie van homofilie, van de homofiele naaste, die ontdekt dat hij die geaardheid heeft en daar misschien ook wel mee worstelt, en die zich vraagt of hij een duurzame relatie zou mogen aangaan. In de wet van Mozes is het hetzelfde. In Leviticus 18 wordt gesproken over homoseksueel gedrag en daar staat ertussen overspel, kinderoffers, bestialiteit, dat is seks met dieren. En in Leviticus 20 staat het vermeld tussen gevallen van overspel, bigamie en ook weer bestialiteit. Bepaalt geen daden van mensen die met een bepaalde geaardheid toppen. Het staat er weer mijlenver vanaf. Waar het over gaat is over seksuele gruwelen, zo heet het daar, in een heidens-afgodische context. Je kunt er zelfs aan toevoegen dat de meeste homo's vandaag aan de dag evenzeer zouden gruwen van de dingen die daar allemaal worden opgesomd. Verderweg de meeste homo's, zeker christenhomo's, zouden ook niet mannelijke prostitutie willen en ook niet knapenschenders, wat wij pedofilie noemen en al dat soort dingen meer. En dan komen we bij dat Nieuwe Testament, waar we gelezen hebben uit Romeinen 1. En ik zou ook hebben kunnen lezen uit 1 Korinthe 6, vers 9 en uit 1 Timotheus 1, vers 10. In alle drie de gevallen gaat het over een ontaarde cultuur. Over wat we noemen mode-homoseksualiteit in het kader van heidense afgoderij. Als je dat hele verhaal leest, wat ik gelezen heb uit Romeinen 1, dat zo gruwelijk is en dat zozeer verweven is met het feit dat mensen, hoewel ze God kennen, die kennis van God aan de kant geschoven hebben en zich overgegeven hebben aan de afgoderij, met alle rituele ontucht die daarbij hoorden en al die verschrikkelijke zaken die daar genoemd worden, waar ook elke christen homofiel van zou gruwen. In dat kader wordt daar dus over gesproken. Nogmaals, naar mijn overtuiging, over homoseks tussen heteroseksuelen. Zoveel homo's waren er niet in Rome en Griekenland net zo vandaag als dat vandaag de dag is. Maar hier gaat het over iets wat op grote schaal voorkwam. Om een simpel voorbeeld te noemen, we weten dat in het oude Griekenland alle mannen die zich dat konden veroorloven een jongen bij zich hadden, waar ze ook voor betaalden, waar ze voor zorgden, met wie ze zelfs een liefdesrelatie konden aanknopen, maar in elk geval met wie ze seksuele omgang hadden. Dat was doodnormaal. Denk maar aan de grote filosoof Plato. Het was algemeen verbreid. En dat waren hetero mannen. Maar dat was nou typisch wat je noemt modepedofilie. Ik wil daar niet over uitweiden, want het is eigenlijk voor ons gevoel gruwelijk voor woorden. En nogmaals, ook vele homo's vandaag in de dag zouden dat gruwelijk vinden. In elk geval heeft het niets te maken met het probleem van homofilie, de geaardheid en de vraag, mag ik ook een homofiele relatie aangaan? De uitgangsstelling daarbij is, en een uitgangsstelling betekent dat daarna alle voetnoten komen en aanmerkingen en kanttekeningen. De uitgangsstelling, en dat is een lijn door de hele Bijbel heen, daar kun je niet zomaar een losse tekst naast leggen, is seks hoort thuis binnen het man-vrouw huwelijk. En dat hoort, we hebben dat eerder gehad in deze serie, het hoort niet thuis voor het huwelijk. Het hoort niet thuis buiten het huwelijk, overspel. Daar hoort het thuis. Het is in Efeze 5 daarom zelfs een afspiegeling van Christus en de gemeente. Zoals ik pas bij iemand las, de Bijbel, de geschiedenis begint met een hetero stel. Seks is misschien biologisch, of homoseks is misschien biologisch normaal in de zin dat het veel voorkomt, ook in het dierenrijk. Maar dat is wat anders dan dat het ethisch normaal zou zijn. Ik zal u een verhaal vertellen dat ik hoorde en dat u niet moet opvatten als een algemene regel. Ik vertel het gewoon zoals ik het gehoord heb, nog niet zo erg lang geleden, in Zuid-Afrika. Er was een jong stel, volkomen ongelovig. Twee homovrienden die samenwoonden en een liederlijk leven leidden. Ik bedoel niet hun seksuele leven, maar gewoon, ze zagen het eigenlijk niet meer zitten. Ze hadden nog $25 over en ze zeiden, nou laten we ons nog één keer volstoppen met drugs en dan zien we wel hoe het gaat. Maar al zeppend op de televisie kregen zij een toespraak van Joyce Meyer te horen. En geboeid bleven ze luisteren en ze hoorden die hele preek uit. Ze waren allebei zeer onder de indruk. En ze zeiden, we gaan wat anders doen met het geld. En ze gingen naar een christelijke boekwinkel en vroegen, hebt u ook preken van Joyce Meyer? U weet wel, die bekende Amerikaanse predikster. En die hadden ze, en ze hebben dat hele geld uitgegeven aan alle preken die ze van haar konden krijgen. Aan het einde daarvan zeiden ze, ik wil christen worden, jij, ik ook, zei die Jan. En ze gingen naar een grote gemeente, vlak in de buurt, een hele grote evangelische gemeente. Ik ken die zelf ook wel, ik ben er ook wel eens geweest. En zeiden tegen die mensen, we willen christen worden. Ze maakten duidelijk wie ze waren, wat hun relatie was, waar ze woonden en het hele verhaal en ook hoe ze tot geloof waren gekomen. En die mensen hebben toen het evangelie verder uitgelegd voor zover dat nog nodig was. En ze hebben zich prompt laten dopen. En ze kwamen thuis en zonder dat ze er iets over zeiden, hebben ze hun slaapkamer opgedeeld in twee verschillende slaapkamers. De een ging deze kant slapen, de andere kant aan die kant. Niemand had dat tegen hun gezegd. Ze hebben het nauwelijks tegen elkaar uitgesproken, zoals ik het gehoord heb. Het was voor hen een vanzelfsprekendheid. Dat mag het voor een heleboel andere homo's niet zijn, maar ik vertel het zoals ik het nou gehoord heb. Gelukkig vertelt het verhaal niet dat ze binnen de kortst mogelijke tijd ouderlingen bezoek kregen, die zeiden, nou mogen jullie ook niet meer samenwonen. Want dat is maar het kat op het spek binden, dat is gevaarlijk, jullie moeten nu ook, jullie moeten dit en jullie moeten dat. Nee, dat is wel het laatste waar ze behoefte aan hebben. Niemand kwam hun vertellen wat ze moesten. En al helemaal niet had iemand tegen hen gezegd dat ze die relatie niet mochten voortzetten. Maar ze bleven wel onder één dak wonen. Dat is ook al een vraag die voor sommige christenen heel moeilijk is. En dat kan ik me best voorstellen. Als een hetero man en een hetero vrouw samen onder één dak gaan wonen en zeggen, we hebben geen seks met elkaar, we zijn alleen maar goede vrienden, zouden we ook daarbij een beetje achterdochtig zijn. Maar niemand zei het tegen. En ik vertel dat verhaal niet omdat ik dat nou als een maatstaf wil opleggen voor alle christenhomo's. Wie ben ik om dat te doen? Het is nogal wat om tegen een ander te zeggen, jij mag niet zus of jij mag niet zo. Weer precies hetzelfde als wat we de vorige keer hadden ten aanzien van mensen die gescheiden zijn. En tegen wie je dan zou willen zeggen, jij mag niet meer dit of jij mag niet meer hertrouwen, want je bent niet op een wettige manier gescheiden. Of misschien vind je wel dat je helemaal niet mag scheiden en dan is het dus altijd onwettig. Ik zou tegen mezelf willen zeggen, wie ben ik om dat tegen die ander te zeggen, terwijl ik zelf een gelukkig huwelijk heb. Wat moet ik tegen die ander zeggen dat hij of zij niet mag? En hier ligt nou net misschien wel het grootste spanningsveld. Ik heb, dat zeg ik heel eerlijk, grote bewondering voor dat stel in Zuid-Afrika, in Pretoria. Dat zij, wij gaan een ander leven leiden. Niet omdat iemand het zei, maar omdat ze innerlijk het gevoel hadden, dat hoort bij onze nieuwe christelijke leefwijze. Maar ik ga ook niet iemand veroordelen die dat anders beleeft en die dat niet kan opbrengen. En daarom is voor mij dat woord van de Heer Jezus zo belangrijk. Dat hij zegt, die het vatten kan, die vatten het. Wat die twee jongelui deden is voor mij de hoge lat. Maar een hoge lat erkennen is het niet hetzelfde als dat ik nou die lat in mijn hand neem om tegen die ander te zeggen, en zo moet jij het nou ook doen. Wat verbeeld ik mij wel? Maar daar ligt natuurlijk wel de spanning. Want ik heb ook gezegd dat het mijn innerlijke overtuiging is dat seks thuis hoort in het man-vrouw huwelijk. Man-vrouw moet je er tegenwoordig bij vertellen, want we hebben ook homohuwelijken. Seks hoort thuis in het man-vrouw huwelijk en ook niet daarbuiten. En binnen die man-vrouw relatie mag alles en daarbuiten mag niks. Dat is de hoge lat. Dat is de hoge lat. Maar homofilie, het hoort bij de gebrokenheid van deze wereld. Zo was het oorspronkelijk niet bedoeld. Het mag dan in het dierenrijk zo zijn, zo heeft God het oorspronkelijk niet bedoeld ten aanzien van de mens. Maar ik zeg dat heel voorzichtig, want ik heb er geen Bijbeltekst voor. De Bijbelteksten die ik ken gaan over relieseks en staan in het kader van afgoderij met alle ontucht die daarbij hoort. En dat mag je wel ontzettend voorzichtig maken. Je kunt een homo broeder of zuster niet erger op het hart trappen dan om Romeinen 1 voor te lezen, alsof hij in die categorie thuis hoort. Of Leviticus 18, of Leviticus 20, of zelfs Sodom en Gomorra. Daar ligt het spanningsveld. En weet u, daarom is het ook zo moeilijk in gemeenten. Omdat je toch het gevoel hebt, we moeten met elkaar één lijn trekken. Ik neem een voorbeeld van een geloofsgemeenschap in Nederland. Ach, het heeft geen zin om namen te noemen. Groot kerkelijk verband, waar de synode niet lang geleden besloten heeft, wij gaan geen homoseksuele relaties accepteren. In welke vorm dan ook, precieze formulering, doet er nou niet toe. Terwijl de grootste en snelst groeiende gemeente binnen dat kerkverband kort tevoren besloten had, wij gaan homo's wel toelaten. Wij accepteren het als zij deze weg gaan. En ze kunnen wat ons betreft zelfs niet alleen het avondmaal, maar ook zelfs bepaalde ambten bekleden. Misschien met een zekere begrenzing. Dat is een keuze die je maakt. En het is hetzelfde als met de vrouwen in het ambt, ja of nee. Mogen vrouwen oudster worden in jouw gemeente, ja of nee? Er zit niks tussenin. Het is ja of nee. Mogen ze preken in jouw gemeente, ja of nee? Er zit niks tussenin. En dat maakt het probleem zo ingewikkeld. De Anglicaanse kerk is een van de grootste protestantse verbanden die er zijn, maar dreigt nog steeds, dat is nu al decennia aan de gang, wereldwijd te scheuren over deze vraag. Niet of mensen homo mogen zijn, daar kun je niks aan doen, dat zijn ze. Maar mogen ze ook als een homoseksuele relaties aangaan? En in sommige kerken, in sommige landen, vinden de Anglicanen van wel, in andere landen vinden ze het niet, met name in Afrika zijn ze daar erg op tegen. En zo'n heel kerkverband dreigt te scheuren. En daar zit zoiets tragisch in. Eigenlijk is dat met de vrouwen in het ambt ook zo, maar daar wil ik nou niet over uitweiden uiteraard. Maar dat zijn soortgelijke problemen waarbij je wel een keus moet maken. We gaan het zus of zo doen. Als iemand zegt, ik geloof in scheppingsdagen van 24 uur. En de ander zegt, ik geloof in scheppingsdagen van 1 miljoen jaar. Ja, daar lig je als gemeente verder niet zo wakker van. Want dat leidt niet tot concrete besluiten over, we gaan het zus doen of we gaan het zo doen. En dat is met dit soort problemen wel het geval. Je kunt erbij natuurlijk zelfs doorschieten naar de andere kant. Je kunt bij homo's accepteren wat je zelfs bij hetero's niet zou accepteren. Homo's met wisselende relaties. Hier zit nog weer een andere moeilijkheid in die ik u uit de doeken wil doen. homo's met wisselende relaties, ja, ze moeten toch hun homoseksualiteit kunnen beleven. Terwijl je dat bij hetero's niet zou accepteren. Homo's die gaan samenwonen. Terwijl je eigenlijk als gemeente vindt dat hetero's niet moeten samenwonen. Dan moeten ze maar trouwen. En dat leidt tot het volgende spanningsveld. Dat je in zekere zin nog meer respect zou kunnen hebben voor homo's die voor elkaar kiezen. Voor een leven lang. En die samen een huwelijk aangaan. En daarmee zeggen, voor ons leven kiezen wij voor elkaar. We willen geen wisselende relaties. Dat is niet Gods idee. Maar we geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Nou, dat is de innerlijke spanning. Want ik geloof niet dat dat Gods bedoeling van een huwelijk is. Maar aan de andere kant, geef er maar eens een Bijbeltekst voor. Het is vaak ook zo, juist met ethische vraagstukken, dat je ze niet oplost met wat losse Bijbelteksten, maar dat je op zoek gaat naar de grote lijnen in de schrift en probeert dan een idee te vormen van wat je denkt dat God bedoeld heeft. Waarbij je ook altijd van bewust bent dat wat je je daarbij voorstelt ook het product is van je eigen opvoeding en van de eeuwen dat we het zus of zo allemaal gedaan hebben. En dan moet je dus het lef hebben om te zeggen, ja, maar klopt het wel? Hebben we het wel altijd goed gedaan? Hebben we niet ongelooflijk veel homo's in de kou laten staan? Hebben we niet ongelooflijk veel van hen afgestoten doordat we hen niet geaccepteerd hebben? En ze hun vertrouwen in ons verloren hebben door de manier waarop we reageerden? En dus krijg je nu in sommige gemeenten de situatie dat homo's inderdaad met wisselende contacten geaccepteerd worden. Want ja, ze moeten toch ook hun seksualiteit kunnen beleven. Terwijl je die wisselende contacten, zei ik al, bij hetero's juist helemaal niet zou accepteren. Het lijkt wel alsof ze een streepje voor krijgen. Maar ja, het spanningsveld is, wat wil je dan? Wil je dan dat ze een duurzame relatie aangaan en dat zelfs in een huwelijk laten vastleggen? Terwijl je eigenlijk moet zeggen, dat is toch niet Gods idee van het huwelijk? Nou, weet u wat hij straks zegt aan het eind van de avond? Nou weet ik het nog niet. Nou, gefeliciteerd. Dat is precies de bedoeling. Want ik weet het ook niet. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat in de gemeente waar ik thuis hoor, we dat probleem zo in deze vorm nog niet op ons bordje hebben gehad. Maar als het ooit zal gebeuren, dan hoop ik dat ik de genade mag hebben om in ieder geval tegen degene die daar verantwoordelijkheid voor dragen, te zeggen, alsjeblieft, laat elke veroordelende houding los en probeer je in te denken als je zelf in die situatie zou zijn. Ik weet het, je moet ergens toch een lijn trekken. Ik zal nog even iets vertellen over die gemeente waar ik het over had, waar de oudsten met heel veel overtuiging, net van de week gehoord, met heel veel overtuiging samen erover gebeden hadden, op de hei waren gegaan. En ze zeiden tenslotte tegen de gemeente, we zijn eruit. Het mag. Ik zeg nou maar even heel kort door de bocht. Ja, dat konden zij wel vinden, maar ze deden het bijzonder onslim. Want de gemeente zei, ja, maar daar zijn wij nog niet van overtuigd. En toen begonnen ze te zwaaien met hun portefeuille. En zich op hun gezag te beroepen. En het eind van de avond was dat de hele oudste raad, die dan met heel veel moeite en gebeden, mag je hopen, tot een eensluidend oordeel was gekomen, aftrad en de gemeente in totale ontreddering achterliet. Een ontreddering waar ze nou langzamerhand een beetje uitkruipen. Zonder maar enig idee te hebben hoe ze die kwestie van die homofilie moeten aanpakken. Ze durven er nauwelijks nog over na te denken. Je kunt op dit terrein zoveel fouten maken. Niet zozeer in de principiële keuzes die je maakt, maar in de manier waarop je ermee omgaat. Laten we goed bedenken, homoseksualiteit is niet de ergste zonde. In zekere zin is seks voor het huwelijk erger dan dat. Want dat betekent alleen maar dat ze niet konden wachten tot ze konden trouwen. Overspel waarbij je eigen partner en vaak ook nog de partner van de ander bedriegt, is erger dan homoseksualiteit. Dat is niet een kwestie van de zonde vergoedelijken, maar het is wel een poging om dit soort dingen in proporties te zien. Er komt nog wat anders bij. Ik herinner, het maakt nou niet uit of het een hetero of een homo is. Iemand die op een bepaald moment ging samenwonen. Was al 20 jaar lid van de gemeente. En toen kwamen de ouderlingen op bezoek. Toen zei ze, het was een dame in dit geval. Waar waren jullie al die 20 jaar? Ik heb jullie nooit gezien. Jullie vroegen niet of ik het moeilijk had met mijn alleen zijn. met mijn onvrijwillig alleen zijn. Jullie hebben het daar nooit over gehad. Jullie zijn nooit naast me gaan staan. Jullie hebben nooit begrip getoond daarvoor. Ik heb überhaupt nooit jullie gezien. En nu ben ik gaan samenwonen. Nou komen jullie ineens om mij te vertellen dat het niet mag. Ja, wat moet je er nou van zeggen? Ik weet ook niet goed dat ze gaat samenwonen, maar wie ben ik? Maar het is wel ongelooflijk belangrijk, het probleem dat hierachter zit. Hoe gaan we om met de mensen in onze gemeente? Pas als ze iets doen wat in onze ogen niet goed is, gaan we er naartoe om dat tegen ze te vertellen? Of hebben we zoveel zorg voor elkaar dat we elkaar begeleiden en elkaar helpen? Om tot goede afwegingen te komen wat je eigen leven betreft, zonder van bovenaf te dicteren, maar wel zoveel mogelijk hulp te bieden, naast die ander te gaan staan. Ik noemde straks ook al het voorbeeld van die twee mannen die nu verschillende slaapkamers gingen betrekken. En gelukkig, althans dat vertelt het verhaal niet, gelukkig kwam niemand bij ze op bezoek om te vertellen dat ze nu ook apart moesten gaan wonen. Laten we toch voorzichtig zijn om elkaar te vertellen wat moet. En onze specifieke visie op een uitermate moeilijke kwestie aan die ander op te leggen. Waarbij het niet gaat over schepping of evolutie, maar waarbij het gaat over: ik vind dat jij zo en zo en zo moet leven. Er zijn dingen waarvan je als gemeente kunt zeggen: ja, dat kunnen we toch niet accepteren. Als je als gemeente samen over eens bent: geen vrouw kan lid zijn van de oudste raad. Oké, dan respecteren we dat. Je bent alleen maar stiekem in je hart dankbaar dat ze daar geen scheuring over gehad hebben. En als de gemeente samen, net het geval van het kerkelijk verband waar ze dat op de synode besloten hadden, als ze samen in één dag tot een bepaalde beslissing komen, gelukkig, wat het ook is, ze zijn het samen eens. In dit geval waren ze niet eens helemaal eens, want de grootste gemeente die dacht er anders over, zei ik al. Maar wat er ook uitkomt uit je beslissing en uit je bespreking over wat er wel en wat niet kan. Het allerbelangrijkste is de ander, in dit geval de homofiele naaste, maar de vorige keer was dat iemand die gescheiden is, met liefde te bejegenen. En liefde betekent begrip. Naast die ander gaan staan. Een arm om de schouder slaan. Ook al ben je het diep in je hart niet eens met de keuzes die hij of zij maakt. Maar alsjeblieft laat zien dat je niet van de regeltjes bent in de eerste plaats. Maar dat je van Christus bent en dat je van die ander houdt. En dat je begrip hebt voor de keuzes die anders maakt. Ook al moet je, als die ander dat tenminste vraagt, eerlijk zeggen: ik maak andere keuzes. Ik maak andere keuzes. Maar ik weet het niet. Ik zou bijna gezegd hebben: als ik homo was, dan hoop ik dat de Heer me genade zou geven om dat of dat. Maar ik ben het niet. Ik weet het dus niet. Ik hou maar liever mijn mond. In elk geval laten we ook in de gemeente elkaar niet doodgooien met losse plaatsen, schriftplaatsen die in dit geval, zei ik al, nog in alle gevallen nog misplaatst zijn ook. Laten we ook liefde voor elkaar hebben. Ook als er verschillen van opvatting zijn over hoe we met homo's omgaan in de gemeente. Laten we ook liefde voor elkaar hebben, begrip en zorg. De liefdewet is de allerbelangrijkste wet die Christus ons gegeven heeft. Hij heeft ons maar één gebod gegeven. Hij noemde het zelfs een nieuw gebod. Dat we elkaar zouden lief hebben. En als hij het heeft over zijn geboden, dan zou je graag willen weten: waar zijn al die geboden dan neer? Geef ze maar op, dan kunnen we ons eraan houden. Dat doet hij niet. Hij geeft er niks. Nul. De Joden hebben tenminste nog 613 geboden waar ze zich in kunnen houden. Wij niks. Nul. Het enige is, en daar zit alles bij inbegrepen: elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. Ik herinner me, ik wil er niet op één lijn stellen met homofilie, maar het gaat om het voorbeeld. In Lucas, in Johannes 8. Wij zouden zeggen: ja, maar zo kun je dat niet aanpakken. Die vrouw heeft werkelijk overspel gepleegd. Er zijn getuigen van. Kun je er niet zomaar lichtvaardig over doen? En dan zegt de Heer Jezus: van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar hij zegt ook tegen haar: ik veroordeel je niet. Maar je moet wel proberen een ander leven te gaan leiden. Zondag niet weer. Aan de ene kant durven we zonde nog zonde te noemen. Maar aan de andere kant, waar is de liefde waarmee we die ander proberen duidelijk te maken wat wij als zonde zijn? Waar is de nederigheid en de bescheidenheid om dat tegen die ander te zeggen? Dit is wat ik met u wilde delen. U kunt nu mijn ruiten ingooien. We hebben even een waterpauze. En dat is ook een collectepauze. En u kunt vast nadenken over uw vragen. U moet me helpen onthouden dat ik uw vragen herhaal, anders komt het niet op de band. Terwijl de zakken rondgaan, kunnen we eigenlijk best gewoon met de eerste vraag beginnen. Laten we geen discussies voeren, maar laten we het doen in de vorm van vraag en antwoord. Het gaat er niet om vanavond om gelijk te krijgen. Ik zal mijn best doen om u zo eerlijk mogelijk van een antwoord te geven naar het inzicht dat ik meen te hebben gekregen. Wie mag ik het eerst het woord geven? Gaat u gaan. Ik kan je niet goed verstaan.
Je had het over de norm van man-vrouw huwelijk.
Ja.
Ik vroeg me af hoe zij dat dan verklaard kan worden. Dat het zeg maar de meerderheid is. En ook juist in die cultuur de norm daardoor ook was. En dat misschien weer daardoor verklaard kan worden. In plaats van dat het de bedoeling van God is. Hoe denkt u daarover?
Ja, het gaat dus over wat ik gezegd heb. Dat de norm van God blijkbaar is het man-vrouw huwelijk. Genesis 2 is daarvoor natuurlijk het meest voor de hand liggende uitgangspunt. Waar Adam eerst geschapen is en God Eva uit zijn zijde laat voortkomen. De verrukking als hij haar voor het eerst ziet en de verbintenis van die twee. Waarbij ik ook gezegd heb, daar komt helemaal geen voorplanting aan te pas. Dat staat in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 zegent God de seksen verschillen met het oog op de voorplanting. In hoofdstuk 2 geeft hij man en vrouw aan elkaar omdat ze van elkaar houden en om elkaar lief te hebben. En samen een verbond te sluiten. En dat lijkt de doorgaande lijn te zijn. Paulus zegt in 1 Korinthe 7, elke man moet zijn eigen vrouw, elke vrouw haar eigen man hebben. Dat is de doorgaande lijn. Maar nogmaals, ik zeg erbij, er wordt niet expliciet gesproken over andere situaties. Dat maakt het moeilijk. Maar je kunt je ook niet onttrekken aan het feit dat dat de doorgaande lijn in de Bijbel lijkt te zijn. Maar weet je, de moeilijkheid van de ethiek is, je kunt maar zelden je op bijbelteksten, losse bijbelteksten beroepen, waar het kant en klaar staat. Waar staat dat? Nergens. Maar dat geldt bijna voor elk onderdeel van de ethiek. En waar we menen losse bijbelteksten kunnen citeren, zijn die meestal uit de verband gehaald of verkeerd uitgelegd. Daarom is het een moeilijk vak. Heb ik een beetje...
Zou je misschien nog iets kunnen zeggen over een soort van de rol van cultuur? Ja.
Kijk, de rol van de cultuur speelt natuurlijk... In het heidendom is dat enorm belangrijk. En dat komt doordat heel veel heidense godsdienst ook gebaseerd was op een vruchtbaarheidsgeloof. Zoals het Baal en Astarte geloof, daar was het zo dat mannen en vrouwen paarden op de velden om daardoor die velden vruchtbaar te maken. Dus daarom zie je ook heel vaak dat God ook verwijt aan zijn volk dat ze hoereren. Eigenlijk betekent dat ontucht bedrijven, niet prostitutie, ontucht bedrijven. En vaak betekent dat helemaal niet letterlijk. Het betekent dat ze aan de afgoderij deelnamen. Afgoderij en ontucht zijn dan beide identiek. Die twee horen enorm bij elkaar. En dan zie je ook in Israël dat God daartegenover des te duidelijker de norm stelt. Seks hoort thuis binnen het huwelijk. En... daarin steekt Israël enorm af bij de volkeren daaromheen. Waar seksualiteit op die manier altijd eigenlijk relieseks was, in dienst stond van het heidense vruchtbaarheidsgeloof. Wie de volgende? Oh ja, daar hebt u gelijk aan. Ja.
Daar wil ik eigenlijk even op inhaken. Ik was ooit in een kerk in Afrika, waar u toen ook was. En daar hebben we het echt op dat die dingen zien gebeuren.
Ja. Ja, ik ben ook in die kerk geweest. En van sommige dingen die ik daar zag gebeuren, weet ik niet meer zeker of ze inderdaad daar gebeurd zijn. Dat is wel de moeilijkheid als je met de neus opstaat. Je moet eigenlijk, u hebt het over een kerk, moet ik even herhalen, in Afrika waar we samen waren. Op dat moment maken dat in Nederland helaas ook mee. Lijken de grote wonderen te gebeuren, terwijl die vaak toch later enorm gerelativeerd moeten worden. Ik geloof persoonlijk dat mensen die in de bevrijdingsbediening van homofilie bevrijd worden, dat daar vaak al een nogal twijfelachtige theologie achter zit, alsof homofilie per definitie demonie betekent, en dat als je die demonen eruit gooit, dat die homofilie dan ook weg is. Maar er zijn gevallen van echte homoseksualiteit, van mensen die in hun jeugd, in hun puberteit, in verkeerde kringen terechtkwamen en daardoor zich gingen inbeelden dat ze homoseksueel waren, dat zulke mensen in de bediening bevrijd worden. Maar mensen die dat, ja, zoals men het noemde vroeger, kernhomofielen zijn, ik zou wel eens iemand willen uitdagen van de bevrijdingsbediening. Er zijn natuurlijk altijd mensen zijn die zeggen, ja hoor, ik ken zulke voorbeelden. Maar ik zou wel de bewijzen willen zien van mensen die als kernhomofiel geboren zijn en opgegroeid zijn, die daarvan bevrijd worden. Afgezien nog van het feit dat er dus achter zit de gedachte dat ze bevrijd moeten worden. Net zoals iemand cholerisch is, ik gebruik weer die parallel, en in de bediening terechtkomt en zegt, oh, ben jij cholerisch, daarvan moet je bevrijd worden. Nou, ik zou eerlijk gezegd niet weten of ik dan wel flegmatisch of sanguinisch of melancholisch zou willen worden. Want dat melancholische hoort, dat cholerische hoort zo bij mijn geaardheid, daar wil helemaal niet van bevrijd worden. Dus de theologie daarachter is al twijfelachtig. En ten tweede, hoeveel mensen daar werkelijk bevrijd worden, dat zijn hoogstens mono-homoseksuelen. Net zoals mensen, ik gebruik weer het voorbeeld omdat ik het heel sterk voor mezelf vind, net als cholerici blijven. Door je de Heilige Geest leer je met jezelf om te gaan. Met je geaardheid en zoals je bent. En dan gaat het nog vaak mis. Maar verder niet. Nou, u mag nog één kans, herkansing.
Nee, ik kan me ook voorstellen in geval van bepaalde vormen van seksueel misbruik, dat er daarna welke mensen op de tijd zijn.
Ja, maar dat is wat ik bedoelde. U had het over bijvoorbeeld van seksueel misbruik, waardoor iemand een homofiele geaardheid ontwikkelt. Ook dat is natuurlijk, als ik de literatuur nou een beetje weer erop nagelezen heb, twijfelachtig of er veel van dat soort gevallen zijn. We hebben misschien te makkelijk aangenomen, maar aangenomen dat het bestaat, dan zijn dat ook de mensen die als het ware weer rechtgetrokken kunnen worden. Omdat ze scheefgroei ondervonden hebben door het milieu waarin ze zijn opgegroeid. Maar dat zou wel eens minder kunnen zijn dan wij denken. Maar goed, dat is natte vingerwerk. Wie nog meer?
Mannen en vrouwen, Leviticus 15 bijvoorbeeld ook, hè, dan gaat het toch vaak over seksuele,
ja,
zaadlozen enzovoort. En dan wordt er wel gevraagd, dan zegt de Heer, je moet een offer brengen. Eerst een zondoffer en dan een brandoffer.
Ja.
Als het gaat om de geboorte van een kindje, dan zeg je dat is toch geweldig, dan zegt de Heer ook, eerst een brandoffer en een zondoffer. Alsof de Heer wil zeggen tegen ons, van denk erom, als er een kindje geboren wordt, wordt de zonde wel doorgegeven aan het volgende geslacht.
Ja.
Mag ik dat zo zeggen?
Mag je dat zo zeggen? Jij citeert, het begint eigenlijk aan Leviticus 12, maar ook hoofdstuk 15, de reinheidswetten in Israël. Dat is eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig. Bijvoorbeeld, waarom moet een vrouw een offer brengen als een kindje ter wereld heeft gebracht? Ja, je zou kunnen zeggen dat heeft iets met de zondige aanleg te maken, maar dat staat er niet bij. En bovendien, dat is al helemaal moeilijk voor moderne christenen. In geval van een meisje moest ze zelfs, was ze twee keer zo lang onrein als bij een jongen. Nou, dat durf je bijna niet meer hardop te zeggen. Maar wat je ook vraagt over die hoofdstukken, ze hebben hun moeilijkheden, maar ze helpen ons niet veel verder om te zien hoe God denkt over homofilie. Je kunt wel zeggen, ik noem nog één keer voor het laatst. Of misschien niet, dat weet ik niet. Het voorbeeld van die ik ben een cholerisch type, dus ik kan het wel zeggen. Die hebben enorme zwakheden. De flegmatici en de melancholici en die anderen ook. En wat de Heilige Geest doet is helpen om die zwakheden naar de achtergrond te brengen. En de positieve kant die van elk temperament zijn naar voren te brengen. Ik wil niet gaan vleien, maar ik ken een aantal homofiele mensen. Die vaak zo verschrikkelijk aardig zijn. Zo kunstzinnig. Ik weet niet of ik mag generaliseren. Ik heb er geen cijfers op nagelezen. Dat geeft me nog extra de moeilijkheid om op een of andere manier te denken. Ja, het zijn toch stiekem producten van een bepaald soort zondeval. Ik geloof niet dat God het zo bedoeld heeft. Maar dat zeg ik niet tegen hen. Ik zeg, wat ben je een gaaf mens? Ik heb het ook wel eens gezegd. Wat ben je een gaaf mens? En dan zeg ik niet, dat komt omdat je een homo bent. En ik zeg ook niet, ondanks dat je een homo bent. Dat zou nog helemaal erg zijn. Maar ik denk wel stiekem, en tegen mijn vrouw durf ik het wel te zeggen, niet in het openbaar en zeker niet tegen die persoon, zou dat met die geaardheid samenhangen? Ik weet het niet. Maar de dwaasheid van vroeger, ja, we moesten allemaal leren. Dat omdat iemand een homo was, onmiddellijk daar al op de geaardheid termen als zondig en dit en dat geplakt werden. Waardoor zoveel homo's in de wereld zijn terechtgekomen. Die het geloven de kerk er helemaal aangegeven hebben. Alsjeblieft, laat dat in elk geval nooit meer gebeuren. Dan zitten prachtige mensen tussen, net als bij hetero's trouwens. Waarschijnlijk is het percentage ongeveer wel hetzelfde. Ik wil het niet overdrijven. Maar er zitten prachtige mensen tussen. En die ga ik niet een stempeltje opgeven van het een of het ander. Ze hebben er niet om gevraagd dat ze zo zijn. Ik heb ook nooit gevraagd om een cholericus te worden. Ik ben het. En God maakt ook gebruik van de goede kanten van de cholericus. En zo is de parallel ook, maar ik blijf het volhouden met hetero's en homo's. Henry.
Kunt u uitleggen waarom er zo'n haat is van moslims ten opzichte van homoseksualiteit?
Ja. Waarom haten moslims homo's? Waarom haten moslims joden? Niet generaliseren. Maar er zit overal wat achter. Waarom haten ze christenen? Waarom überhaupt is er zoveel haat in het gemiddelde moslimhart? Etcetera. Je pikt er één ding uit. Maar ik heb een heleboel andere dingen waar precies hetzelfde voor geldt. Ik weet niet precies wat de Koran erover te zeggen heeft. Op dit moment kan me dat eigenlijk ook niet zoveel schelen. Ik vind het al moeilijk genoeg om de Bijbel uit te leggen. Want ik heb ook begrepen dat je zomaar geen losse passages uit de Koran kunt citeren zonder die ook weer in de context te zien. In welke periode zijn die uitgesproken? In de Medina-tijd of in de Mekka-tijd? Alsjeblieft. Ik vind het al erg genoeg dat er christenen zijn die homo's haten. En die moeten een pak voor hun broek hebben, zo langzamerhand. Ga je gang. Ja. Wauw. Nou, je vraagt hoe vertellen we het onze kinderen? Dat is even de vraag. Hoe vertellen we het onze kinderen? Ik zou zeggen, maak een vereenvoudigde samenvatting van deze preek. Want ik kan niet wat nieuws zeggen. Ik kan niet, als ze zeggen, die of die is een homo. Zeg, wat vind je ervan, zou ik misschien vragen nu. Ik ben gelukkig lang al uit die fase dat ik kleinere kinderen had. Zelfs mijn kleinkinderen beginnen al te groot te worden daarvoor. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Alsjeblieft dus niet meteen beginnen met een stempeltje. En dan, als je daarover gesproken hebt en over die persoon gesproken en je waardering voor dat kind uitgesproken hebt, misschien is dat kind wel eens bij jullie thuis geweest om te spelen met de kinderen. Blablabla. Naar het positieve zeg je, hoe zou God er nou naar kijken? Want kindertjes worden alleen geboren als een man en een vrouw met elkaar trouwen. Maar ja, tegelijkertijd denk je dan weer terug aan die preek van O'Neill. Die zijn volwassen hetero's hebben ook 99% seks zonder dat ze een kindje willen verwekken. Dus ik ben blij dat ik niet meer in jouw schoenen sta. Want ik vind het moeilijk. Ik vind, als je maar alsjeblieft niet met stempeltjes begint. Maar dat moet je ook niet doen naar anderen. Dat moet je ook niet doen naar moslims. Geen stempeltjes. Oh, dat zijn katholieken. Geen stempeltjes, alsjeblieft. Oh, het zijn zus, het zijn dit, het zijn dat. Stereotype. Het is een Fries. Oh, sorry voor de Fries. Het is een Fries. Nou, dan weet je het wel. Dat zijn afschuwelijke stereotypen. Dat wil zeggen dat je iedereen gelijk schakelt die van een bepaalde afkomst of van een bepaalde geaardheid is. Maar tegelijkertijd, ik zou me toch wel kunnen voorstellen, ik zeg het heel voorzichtig, Els. Stel je voor dat je papa nou ook een meisje was, zou jij dan geboren zijn? Ik weet het niet, misschien wel. Ik denk eerlijk gezegd dat jij het beter weet dan ik, want jij zit er middenin elke dag. En ik ben een oude opa die het niet meer hoeft uit te leggen. Maar ik zie wel jouw probleem, ja, zeker in deze tijd. Om nog ergens grenzen aan te geven en tegelijkertijd al die stereotypen en vooroordelen en stigmatiseringen te vermijden. Ja.
En dan was de commentaar erop dat mensen die het kunnen vatten, die dus intelligent zijn of weet ik veel, daar kun je gewoon vragen wat nou voldoende aan. En mensen die het dan niet kunnen vatten, die wat simpeler zijn of weet ik veel.
Nee, dat is het niet, dat weet je wel.
Kijk,
ten eerste moet je sowieso aan. Ja, het gaat over de uitdrukking die het vatten kan, die vatten. De Heer Jezus zegt dat in Matthäus 19, naar aanleiding van de kwestie van echtscheiding en hertrouwen. En dan zeggen die discipelen, oh, is het zo gesteld, je mag nooit scheiden, kun je beter maar niet trouwen. En dan zegt de Heer Jezus, die legt die hoge lat. Hij zegt, er zijn mensen die zelfs, ik zeg nou met mijn vertaling, vrijwillig celibatair zijn omwille van het Koninkrijk Gods. Nou, dat is geen kleinigheid. Seksualiteit hoort zo bij de mens. Als iemand vrijwillig daarvan afziet, voor de Koninkrijk Gods, zoals apostel Paulus dat deed, dat is geweldig. Maar, zegt hij Jezus erbij, dat is voor sommigen weggelegd. Dat is de hoge lat, zo noem ik dat de vorige keer, zo noem ik het nu, dat is de hoge lat. Maar als iemand zegt, ik breng dat niet op, dan veroordeelt de Heer Jezus zo iemand niet per se en ik zeker ook niet. Dan moeten we accepteren dat sommige mensen zeggen, die hoge lat, dat trek ik niet. Dat zijn bij echtscheiding de mensen die zeggen, ik ga toch hertrouwen. En dat is bij homo's zijn dat de mensen die zeggen, ik ga toch een relatie aan, al of niet met een huwelijk of wat dan ook. Maar ik vind het dus belangrijk dat we wel op een of andere manier die hoge lat blijven aangeven. Ik ken ook in Nederland christenhomo's die vrijwillig gekozen hebben omdat ze denken dat God dat van hen vraagt voor een celibatair leven. En die doen dat niet omdat ze dan beter God kunnen dienen in het Koninkrijk Gods. Zoals een katholieke priester die vrijwillig van seksualiteit afziet omdat hij daardoor meent God beter te kunnen dienen. Dit zijn de mensen die zeggen, ja, ik heb ook bij ze natuurlijk verlangen naar een partner, maar ik zie dat toch niet als de weg. Ik wil me graag houden aan die hoge lat. Dat is hun keuze. Aan de ene kant, dat is de hoge lat. Maar als iemand het niet kan volbrengen, moeten wij niet klaarstaan om zo iemand te veroordelen.
Een vervolgvraag. Kun je van een dominee vergen dat hij aan zo'n hoge lat voldoet? Hij heeft het doorgeleerd en hij heeft de roeping om mee te vertellen hoe het moet. En dan mag ik op zichzelf ook wel aan de lat voldoen.
Ja, ja, dat is waar. Wat een zegen dat wij geen dominees zijn. Zijn die dominees in de zaal? Je hebt gelijk, mensen die. Maar dat geldt ook voor oudsten in een gemeente. Dat geldt ook voor priesters uiteraard. Geldt voor iedereen die geestelijk leiderschap uitoefent. Die mag je hogere maatstaven aanleggen dan andere mensen. Dat is waar. Nou, dat heeft met homo's of hetero's eigenlijk niet zoveel te maken. Maar wel met het feit dat we. Zeggen iedereen die veel in het, voor het voetlicht treedt, dan mag je ook hogere maatstaven aanleggen. Ja. Als een dominee scheve schaats rijdt, dan staat het de volgende dag in het RD. Maar als een gemeentelid een scheve schaats rijdt, dan staat het niet in het RD, om het maar even zo te zeggen. Ik zag nog een vinger daar, hier. Ja.
Wat zijn wezen is, wat hij wil uitdrukken, ook in het man en vrouw zijn. Dat je aan je kinderen in alle liefde, zonder dat je iets gaat opleggen, vertelt van hoe God dat gestalte heeft gegeven. Dan leg je toch al een soort hoogte.
Mm-hmm.
je daarin dingen veroordeelt. En dat is het zijn altijd zo twee verschillende punten.
Ja.
Aan de ene kant kun je aanwijzen van, nou, dit en dit en dit is verkeerd, of zonde, of dat wil wat anders, of hoe je het ook maar wil noemen. En aan de andere kant, hoe ga je daar in liefde en pastoraal
ja.
om?
Ja.
En dat is zo'n groot verschil. En ja. dat is bij de echtscheiding ook zo.
Ja.
Dat je die lat heel hoog kunt leggen, ook voor jezelf, omdat je zegt, daar wil ik God mee dienen of eren. Maar tegelijkertijd, want als het je overkomt, of als je mensen in je omgeving hebt die in die situatie zijn, dat je dan daar in liefde en pastoraal mee omgaat,
ja.
dat verschil.
Ja.
En dan denk ik, wat zou het mooi zijn als we in liefde die lat eigenlijk al in je gezin of ook in de gemeente vanaf kinderwerk of naar jonge mensen mee zou kunnen geven.
Ja, dat is moeilijk om jou samen te vatten. Maar ik kan het zo heel kort doen. Je wil al heel vroeg in de opvoeding, in liefde, de lat heel hoog leggen. Maar toen je dat zei, toen dacht ik meteen, het is even belangrijk dat jouw gezin zo veilig is, je hebt je kinderen ook al groot, dat je gezin zo veilig is dat als nou één zegt, papa, mama, ik ben homo, dat ze dat durven zeggen. Want je kunt dus ook, en dat bedoel jij wel niet, maar ik zeg het toch, je kunt ook die lat zo hoog leggen dat dat kind denkt, oh, daar voldoen ik niet aan, ik zeg niks. Ik ga nooit aan mijn vader en moeder vertellen, want die hebben me eigenlijk indirect met zoveel woorden aangegeven dat hetero, dat is toch wel het allermooiste. Nou, dat kan ook zo zijn, maar het allereerste criterium in het gezin lijkt me, of het zo veilig en geborgen is in het gezin, dat als er kinderen tussen zijn die homofiele aanleg hebben, dat ze dat durven zeggen. En bij voorbaat weten, papa en mama houden zoveel van mij dat ze me daar niet om zullen veroordelen. Dat vind ik haast nog belangrijker dan dat je begint met een hoge lat te leggen, waardoor sommige van de kinderen zouden kunnen denken, oh, dat voldoe ik helemaal niet aan.
Ja, ik bedoel dus ook eigenlijk die gezindheid bij in die
hoge lat. Oh goed, oké, okay, goed. Maar je snapt wel wat ik bedoel en dat gevaar is ook aanwezig. Ja, gaat uw gang. Ja.
Is in de opvoeding en nou voor zichzelf is en daarmee ook het geloof God erin
ja. Ja, je hebt het over iemand die misschien wel getrouwd is geweest, maar toch zijn homofiele aanleg volgend op een bepaald moment daarmee ophoudt en dan ook God kwijtraakt. Dat laatste kan eigenlijk in 99% van de gevallen alleen maar gebeuren als hij het gevoel heeft vanaf nu accepteerden ze me niet meer. En dan wordt hij verongelijkt naar de kerk toe, naar de medechristenen en ook naar God toe. Ik ken gelukkig ook mensen die getrouwd geweest zijn, ik bedoel nu man met vrouw, en die op een bepaald moment gezegd hebben, ik heb mezelf bedrogen, ik heb mijn partner bedrogen, ik ben een homo, ik trek dit niet langer. Ik wil dit mijn partner ook niet aandoen. En die dat gedaan hebben in een zo veilige omgeving dat ze weliswaar gescheiden zijn, wat al een geweldige moeilijke keuze, moeilijke beslissing is, zonder dat ze hun geloof kwijtraakten. Maar dat kan alleen maar in een veilige omgeving. Het gaat me zo aan het hart dat je ziet dat homofiele jongeren, en ook dat nog moeilijker, mensen die al getrouwd zijn, die zelfs vaak kinderen hebben, dat die zeggen, ik trek het niet meer, ik hou ermee op. Ik hou ermee op, ik ga een relatie met iemand met wie ik werkelijk een seksuele relatie kan opbouwen zoals het bij mij past. Als die dan niet God kwijtraken, dan is dat omdat ze een omgeving hebben die weliswaar niet per se met ze eens is, maar dat wordt niet gevraagd, daar gaat het niet om. Maar die zegt, luister, ik vind het moeilijk wat je doet. En je vrouw vindt het ook moeilijk, hoewel die vrouw soms, aangenomen dat het een man is, die vrouw daar soms ook begrip voor heeft en eigenlijk ook zegt, goed, dus ga je maar. Maar het accepteren, kijk, accepteren betekent niet dat je zonde, of wat jij als zonde ziet, accepteert. Dat is een enorm verschil. God haat de zonde. Er is niemand die zo de zonde haat als God. En er is niemand die zoveel van zondaars houdt als God. Daar zit iets heel raadselachtigs in. Dat zie je bij de Heer Jezus ook. Hij ging om met hoeren en tollenaars en zondaars. Op een wijze die de fariseeën veroordeelden. En alle fariseeën van onze tijd doen dat nog steeds. En ik kan het ook een beetje begrijpen, want het is ook gevaarlijk om in dat gezelschap te verkeren. Want ja, het vlees is, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Maar de Heer Jezus ging zo met die mensen om. Er was niemand die de zonde zozeer haatte. Denk maar aan de zondares uit Lucas 7 die bij hem komt, omdat ze voelt hij is de enige bij wie je kan uithuilen en opnieuw beginnen. En die me accepteert en die me begrijpt. Die mijn zonde niet accepteert. Hij zegt ook meermalen, ga heen en zonde niet weer. Hij blijft zonde zonde noemen. Maar het allereerste is de liefde voor de persoon. De aanvaarding van iemand met zijn hele bagage. Met alles wat hij is en alles wat hij aan geaardheid met zich meebrengt. De aanvaarding van de persoon. En als het dan zo uitkomt, in alle bescheidenheid, en die persoon wil weten, hoe denk jij nou daar en daar over? Hoe denk je nou over? Als ik met een, als man zijnde met een man zou gaan trouwen, dan moet je nog heel voorzichtig zijn je mening te geven. En soms zeg je dan wat ik de vorige keer ook zei, als ik in zo'n situatie zou zijn, hoop ik dat ik de kracht zou hebben om te zeggen, nee, ik kan niet aan een nieuw huwelijk beginnen. Nou, hier heb je iets dergelijks. Maar alleen als het je gevraagd wordt, en dan nog met de grootste bescheidenheid. Want wij willen te veel weten. Wij zitten in het spanningsveld en aan de ene kant zijn er zoveel dingen die op zondig terrein gebeuren, die we steeds gewoner gaan vinden. Ik zei straks al, ik vind seks voor het huwelijk, terwijl dat in 70% van de gevallen gebeurt. Vind ik eigenlijk veel erger. Overspel is nog vele, veel erger. Maar op een of andere manier, dat hoort natuurlijk weer bij onze cultuur, hebben wij ons in het bijzonder gefixeerd bijvoorbeeld op homoseksualiteit. Dat is wel aan het veranderen. Zoals we zouden moeten begrijpen dat iemand die zijn eigen partner bedriegt, met veel ergere dingen bezig is dan iemand die zegt, nou, ik heb iemand gevonden met van wie ik heel veel kan houden, met wie ik een partnerschap, een seksuele partnerschap wil aangaan, al of niet met huwelijk. Waarbij je verder geen mens kwaad doet. En dus, zonde is zonde, maar zie je allemaal wel in bepaalde, zie het wel in proporties. En alleen in gevallen dat mensen om hen heen staan die van hen houden, zonder dat ze per se hun gedraging om goedkeuren, heb je kans, menselijk gesproken, dat zulke personen het geloof vasthouden. Omdat ze voelen dat ze omringd zijn door mensen die van hen houden. Maar mensen die precies hun vertellen hoe God er tegenaan kijkt, hoe God vooral tegen dat soort mensen aankijkt, ja, die kun je afschrijven wat het geloof betreft. Helpt het een beetje? Wie nog meer? Oh, nou komen de vingers allemaal los. Ik begin bij die dame achteraan. Want die zag ik het hier. Ja, ik nou, ik ook niet. Dat is aan, kunnen we elkaar de hand geven. Waarom is homoseksualiteit zonde als het niet in de Bijbel staat? Dat kan je zo niet beantwoorden. Waarom gaat is dat de teksten die vaak zijn aangehaald, dat zijn teksten die hebben het helemaal niet over homofilie. Die hebben het over, nou ik zeg maar even grofweg, over homoseks van heteroseksuelen. Kortom, misschien is het wel zo dat de Bijbel helemaal niet daar rechtstreeks over spreekt. Maar dat wil niet zeggen dat we er daar niet een mening over kunnen hebben. Ik was ooit in een Afrikaanse kerk, daar zeiden ze, bij ons mogen ze niet roken. Ik zei, waarom? Hij zei, dat staat in de Bijbel. Ik zei, waar staat het dan? Hij zei, dat weet ik niet, maar als het niet in de Bijbel stond, hadden we het ook niet verboden. Ja, hè hè. Je kunt, er zijn soms niet bepaalde bijbelteksten aan te geven waar het concreet staat. Maar ik durf wel te zeggen dat roken minder gepast is voor een christen dan wel roken. Minder dan niet roken. En dus je hoeft niet altijd een bijbeltekst te hebben. Je kunt zeggen, ik heb heel voorzichtig de doorgaande lijn vanuit Genesis 2, maar ook naar 1 Korinther 7 en andere plaatsen. Dit is de doorgaande lijn. Normaal is het, naar Gods bedoeling, een man en een vrouw. Dat heeft natuurlijk op een of andere manier toch uiteindelijk ook weer met die voorplanting te maken. Dat spreekt vanzelf. Maar ik kan niet zeggen, kijk, daar staat het. Zo werkt het niet. Daarom zeg ik, het is niet, denk ik, wat God oorspronkelijk bedoeld heeft. Het begint met een hetero-stel en dat blijft zijn ideaal. Maar ja, nou ja, ik ga niet weer herhalen wat ik al eerder gezegd heb. Er was iemand daarvoor, wie was dat?
Maar als kerk.
Ja.
Ik ben geen oudste, maar als je in de oudste raad zit, zou ik willen zeggen dat je in de apeloos zit. Want dan moet je op een gegeven moment concreet worden. Je kan niet zeggen, we slaan een arm om je heen. Op het moment dat stel, ik kan er even een homostel uit voor je staat, dan zeg je de trouwen, avondmaal, de dood, de kinderwerken.
Ja.
Dan moet je een standpunt innemen.
Ja.
En voor mijn gevoel draait dat altijd uit op het gevoel bij die mensen, we worden afgewezen.
Ja. Ja, u vraagt, u wilt toch haring of kruid? En daar hebt u groot gelijk aan, ik zou het ook wel willen. Met andere woorden, u zegt, ja, maar uiteindelijk is altijd maar als oudste raad mee geconfronteerd worden. Daar is een stel, die melden zich aan, en die zijn al getrouwd of die willen gaan trouwen. Mogen ze aan het avondmaal aanzitten? Mogen ze dit en mogen ze dat? Nou, zal ik u in de eerste plaats vertellen, het avondmaal in sommige kerken wordt als eerste middel gebruikt om iemand te weren. Ik vind dat het laatste middel. Het avondmaal is de maaltijd van het gezin. Daar horen alle kinderen van het gezin thuis. Ook de stoute kinderen horen aan die maaltijd thuis. Als je iemand van de maaltijd weigert, als vader en moeder, als je het kind van de maaltijd weigert, dat is het laatste wat je doet. Dan is het kind eigenlijk al uit huis gestoten. Terwijl in de praktijk, en ik denk dat het gedeeltelijk een vorm van gemakzucht is, in de praktijk is het vaak zo, dat we zeggen, nou, laat maar eens beginnen met het avondmaal te weren. Dan hebben we een soort schone handen. Terwijl eigenlijk dat het laatste zou moeten zijn. Dus dat vind ik eigenlijk geen punt. Als je ervan overtuigd bent, dit zijn allebei christenen, dan mag die maaltijd helemaal geen punt zijn. Je kunt je wel afvragen, wat denk je, ja, onze lijn is dat 99% van onze mensen trouwen met iemand van het andere geslacht. Ja, daar zou je eens over na moeten denken of het nou wijs is om jullie meteen in de oudste raad te zetten of na 5 jaar in de oudste raad te zetten. Er zijn misschien dingen die je toch op grond van, ja, de bagage die met je meebraakt, of je geaard. En elke broeder of zuster in de gemeente is ook niet geschikt als oud. Je bent sowieso al, hebben we allemaal onze belemmeringen om een oudste te worden. Sommigen zullen het nooit worden. Nou, dat kan misschien bij een homo ook wel zo zijn. Maar belangrijk vind ik, je moet niet een soort casuïstiek willen. Casuïstiek, dat betekent dat je een handboek hebt. Als staat ontkom je daar niet aan, dan heb je het burgerlijk wetboek. Van alle denkbare situaties bij voorbaat al in vastgelegd worden. In zo'n geval doen we dit, in zo'n geval doen we dat, in zo'n geval. Ik ben 17 jaar oudste geweest in deze gemeente, dat is al lang geleden. En in zulke gevallen, we hebben meermalen van zulke gevallen gehad, ik heb het al eerder verteld, dat we gingen doen, ik was op de knieën gaan. We zeiden, wat moeten we in dit geval doen? Ik zou nooit een algemene regel willen geven, je moet zus of je moet zo. Nee, heb dan maar eens het lef om in zo'n geval te zeggen, we weten het niet precies. We leggen het aan de gemeente voor misschien wel. Maar in elk geval, we gaan samen misschien weer op de hei zitten. Nou, dan samen voor bidden. Heer, wijs ons de weg. En mijn ervaring is dat we er altijd uitkwamen. Maar mijn ervaring is ook, er zijn geen twee situaties hetzelfde. En meer wijsheid kan ik u niet meegeven. Dat wil ik eigenlijk ook niet. Ik heb liever dat mensen niet via synodes te horen en zo moeten, maar dat we meer zouden geoefend worden in het gebed. Ook samen als oudste. Zeggen, dus niet volgens een boekje, handboek van de soldaat. Nee. Wat doen we in dit concrete geval, Heer? Wat is wijsheid? Maar dat is misschien wel een beetje, je was liever misschien met wat handige richtlijnen mee naar huis gegaan, maar die krijgt u lekker niet. Zo werkt het niet. Als mensen die ook de Heilige Geest ontvangen hebben, ook als oudste, in het algemeen als mensen in de gemeente, werken we niet volgens wetjes en gebodjes. Maar wat vraagt de Heer van ons in dit concrete geval? En als we daar niet zo gauw over uitkomen, nou dan wachten we maar wat langer. Intussen heten we ze hartelijk welkom aan de tafel, want als het een broer en een zus zijn, horen ze gewoon aan tafel, dat is heel simpel. Maar hoe het verder moet, ja, daar gaan we maar eens heel rustig over nadenken. Met hen samen natuurlijk, niet over hen, maar met hen samen, et cetera, et cetera. Jij hebt het laatste woord, althans daarna ben ik nog. Oh, je hebt een antwoord. Kijk, dat zijn al mooie situaties. En ik heb ook een antwoord, het is 9:00. Ik moet heel ver rijden om mijn vrouw te bereiken, dus ik wil niet eens de kans krijgen om me nog een vraag te stellen. Want nadat ik gebeden heb, ben ik weg. Want ik heb het hele weekend mijn vrouw niet gezien, dus ik verlang weer naar haar. Zullen we samen danken en bidden? Ja, Heere God, wat zullen we tot u zeggen? Vroeger hadden we die moeilijkheden niet. Maar daarom waren ze wel homofiele broers en zussen die nooit uit de kast kwamen. Wat moet er geleden zijn? Wat moet er een strijd en een moeite zijn geweest waar we niet eens van wisten? En nu weten we het wel. Maar nu zitten we met de moeilijkheid, wat moeten we ermee? Hoe gaan we ermee om? Heer, bewaar ons voor de hooghartigheid, het stigmatiseren, het boven de ander je plaatsen. Bewaar ons ook voor mensen die voor alles een simpel antwoord willen. Volgens regeltjes. In zo'n geval doe je dit en in dat geval doe je dat. Daarvoor hebben we de Heilige Geest ontvangen. Om in zulke gevallen, Heer, uw wijsheid te vragen. Uw begrip, uw leiding. Heer, hoe zou u dit gedaan hebben? U haat de zonde, maar we weten niet altijd precies wat we zonde moeten noemen en hoe zondig de zonde is. Maar u hebt in ieder geval altijd heel veel van mensen gehouden. U hebt ze nooit afgestoten. U hebt ze nooit gevoel gegeven, jij hoort er niet bij, weg jij. Tenzij dat het goddeloze mensen waren, die zelf u afwezen. Heer, ik bid u voor elk mens in deze zaal. Sommigen van ons zijn homofiel. Geef die mensen genade om daar goed mee om te gaan. Dat ze ook zelf in gebed mogen gaan, Heere God, hoe mag ik dit beleven? Hoe mag ik hiermee omgaan? En ik neem aan, de meeste van ons zijn hetero's, die vooral hebben te leren dat ook zij uit genade moeten leven. Dat ze moeten liefde moeten betonen. Naast die ander gaan staan, die misschien een strijd te strijden heeft, waar we misschien zelf weinig van weten en begrip voor hebben. Geef ons dan maar de wijsheid om die arm om de schouder te slaan. Heere, wees met ons. Ik bid u voor degene onder ons die belangrijke verantwoordelijkheden hebben in de gemeente waartoe ze behoren. En die misschien ook wel eens met dit soort dingen geconfronteerd worden en dan zo graag antwoorden van boven willen. Geef dat ze het echt van u willen begeren. Heere, leid ons zo allen in deze moeilijke tijden met het omgaan met deze moeilijke vraag. Geef ons uw wijsheid, uw genade, diepe afhankelijkheid van u. Zodat in alles wat we doen en wat we zeggen, uw naam geëerd kan worden. Amen.
Amen. Amen.